Ook vanavond lezen we uit 1 Koningen 18. Een paar versen maar, de versen 1 en 2. En dan de versen 17 tot en met 20. En dan gaat het onder andere in dit gedeelte ook over koning Achab en zijn vrouw Izebel, die met velen in Israël niet voor de Heere wilden buigen.
En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: gaat heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. Lezen we verder vanaf vers 17. En het geschiedde als Achab Elia zag dat Achab tot hem zeide: zijt gij de beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijn. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel.
Als we uit vers 1 wat we gelezen hebben, liefde gemeente, hier en thuis, de woorden van de Heere onderstrepen, hebben we gelijk het thema voor deze avond. Het woord van de Heere dat weer tot Elia kwam en dat hij zich moest vertonen aan Achab en moest aankondigen, die heerlijke woorden: ik zal regen geven op de aardbodem. Dat is toch mooi, hè, als de Heere dat zegt. Want wat de Heere zegt, dat doet hij ook. Ik zal regen geven. Ja, de aarde brengt het niet voor, de hemel wel. Van de hemel moet het altijd komen. Van boven moet het alles komen en van boven zal het alles komen. En zo wordt de aarde gezegend. Met vruchtbare regen, met alles wat uit de hemel komt. En ook dit ziet weer op hem die uit de hemel is nedergedaald en naar deze aarde gekomen is, door wie er leven is, eeuwig leven. Ja, dan kunnen we een paar lijnen trekken en die noem ik u wel, maar dat loopt allemaal wel een beetje door elkaar als we deze korte verzen met elkaar overdenken. Want we willen wel nagaan aan wie dit nu eigenlijk wordt beloofd. Dat is wel heel belangrijk om dat te zien. En als we daarbij stilstaan, dan zal het ook ons, dat hoop ik tenminste, moed geven. Aan wie wordt dit eigenlijk beloofd? Ik zal regen geven op de aardbodem. Wie mogen daarin delen? Elia, ja, natuurlijk, Elia. Dat vindt u misschien vanzelfsprekend. Achab ook, hè? Ja. En Izebel. En al die valse profeten. We komen er, als we dit hoofdstuk lezen, achter dat er wel zo'n 800-900 valse profeten waren. Ja, die mocht ook nat regenen. En ja, natuurlijk ook die 7000. Die 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen, omdat ze wisten dat het maar een dood ding was. Die hem niet hebben gekust, omdat zij een ander lief hebben gekregen. De ware God. En die zullen dan ook biddag gehouden hebben, denk ik zo. Zou het niet? Achab schreef dat niet uit, hoor, een biddag. Nee, die dacht niet aan zulke dingen. En later ook geen dankdag natuurlijk. Nee, ook geen dankdag. Maar de ware vromen, die zullen toch wel biddag gehouden hebben. Aan het eind van hoofdstuk 18 gaat het over zo'n bidder. Die het niet zegt van: oh, nou fijn, gaat het weer regenen. Maar nee, Heere, wil u uw belofte vervullen. Dat, hè? Ja, niet afwachten. Nee, dat is gevaarlijk. Verwachten. Heere, geef regen. Zie op ons neder in genade. Want de Elia's die gaan begrijpen dat de regen en wat voor zegen dan ook, wat ook van boven komt op een vervloekte aardbodem, altijd alleen genade is. Ja, dat weet u toch ook wel, hè? Alles wat van boven komt, is alleen maar genade. Dus dat is wel even een lijn die we moeten zien. Aan wie wordt het beloofd? Wie zullen daarin delen in de vervulling van die belofte? Waarom belooft God het eigenlijk? Dat is ook een goede vraag. Dat is ook een lijn die we zullen volgen. Waarom belooft God dit? En ja, natuurlijk ook waartoe. Daar zullen we mee eindigen ook. Want God doet nooit zomaar wat, opdat het vrucht zou dragen. De regen zal ook zorgen voor de vrucht. Maar de prediking van Gods heil moet ook in ons leven vrucht dragen. En dat tot eer van Gods naam, want dat is eigenlijk de reden waarom God zegt, ik zal regen geven op de aardbodem. Ja, het is toch al enige tijd geleden dat Achab daar opeens met zijn felle ogen voor koning Achab stond en het oordeel aankondigde. Onbevreesd stond Elia daar. Kon Elia niet bang zijn? Jawel, maar hij ging in de naam en de kracht van de Heere en dan vrees je niet. En daarom stond hij vrijmoedig voor koning Achab en zei dus dat er geen regen zou vallen en ook geen dauw in de morgen. Tenzij dan naar mijn woord, zei hij. Niet dat Elia daar nou over ging, want daar gaat een mens natuurlijk niet over. Nee, een mens kan eigenlijk niks bepalen, hè. En ook daar heeft hij helemaal geen invloed op. De Heere wel. En wat bedoelt Elia dan als hij zegt, tenzij dan naar mijn woord, wel nu, als het gaat veranderen, dan kom ik het ook zeggen. Dan zal ik het u weer boodschappen. En niet eerder zal er ene druppel regen vallen. En weg was Elia weer. Spoedig werd hij gezocht en moest hij onderduiken. Onder het bewind van Achab en Izebel moesten er heel veel mensen onderduiken. Profeten, we hebben gehoord vorige keer van Obadja, die 100 ware profeten van de Heere heeft voorzien van eten en drinken. Hoe kan het, hè, in zo'n tijd? En die 7000, die zijn ook niet omgekomen. God zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood. De Heere zorgt voor zijn kinderen. En dat hebben we ook weer gezien in de geschiedenis van de weduwe van Sarfat. Het meel in de kruik raakte niet op en de olie in de fles. De Heere heeft op een wonderlijke manier gezorgd. En zo is hij nog. Die de Heere vrezen, hebben geen gebrek. Het wil niet zeggen dat je dan elke dag biefstuk eet, maar geen gebrek, hè? Geen gebrek. Het nodige. Wat je echt nodig hebt. En dat leert de Heere ook te bidden, toch? Geef ons heden ons dagelijks brood. En daar zorgt de Heere dan voor. Je brood en je water is gewis. Daar zijn heel veel mooie voorbeelden van te geven. Uit de Bijbel, uit de oorlog die wij meegemaakt hebben. In ons land dan, nou ja, goed, de ouderen van ons dan. En ook in uw eigen leven misschien wel. Uitreddingen. Hoe donker en hoe moeilijk de tijd ook is, God helpt er doorheen. En dat heeft Elia ondervonden. En de godvrezende weduwe van Sarfat en haar zoon. En al degenen die hun betrouwen op God hebben gesteld. Het was geen gemakkelijk leven. Ook zij moesten de gevolgen dragen van het oordeel van God over Israël. Dat is toch zo? Als de Meester, Jezus Christus, de gevolgen van de zonde wilde dragen, dan moeten de zijnen dat ook willen dragen. Maar één van de trooststukken is bij de gevolgen van de zonde: God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid en gevaar. Ja, dat kan er wel eens op aankomen. Makkelijk is dat niet. Wel, nee, natuurlijk niet. Het kan van alles op afkomen. Een leven zoals toen, dat was niet gemakkelijk. En zo is het leven vandaag ook niet gemakkelijk. Al hebben we allerlei voorzieningen en zo. Maar de Heere zorgt er altijd wel voor dat wij hem nodig hebben, krijgen. In de dingen klein en groot. En dat is een gelukkig leven. Als je afhankelijk wilt zijn van een almachtig God. Dat was met Agab en Izebel niet het geval, nee. Maar toch, er kwam een dag. Elia zat nog steeds ondergedoken bij de weduwe van Sarfat, toen de Heere tot hem sprak en zei: Elia, nu moet je gaan. Waarom de Heere 3 jaar wachtte, zegt u? Nou, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. Daar gaan wij niet over. Dat regelt hij. Maar na 3 jaar, toen kwam het antwoord van de Heere: ga heen. Vertoon u aan Agab. Die moest het eerst en vooral weten. Want ik zal regen geven op de aardbodem. En de Heere heeft kennelijk nog veel meer tegen Elia gezegd, dat hier niet genoemd wordt. Want later dan komt Elia, als hij Agab ontmoet met allerlei opdrachten om alle profeten, de valse dan, te verzamelen. En het hele volk, en ze moeten naar de Karmel toe. Dat verzint Elia niet, hoor. Nee, dat is alles de wil van God, hè. Maar hier staat dus alleen maar het belangrijkste. Ik zal regen geven op de aardbodem. Mooi als dat zo staat, hè? Dat ik zal. Heb u er ook wel eens hou vast aan? Heb u het ook wel eens gezegd: Heere, kijk, hier staat het. U hebt het gezegd. Ik zal. Wil u het dan alstublieft ook doen? U maakt toch uw woord ook waar. Dat ziet de Heere graag, hè? Geen wantrouwen is dat. Nee, dat is juist vertrouwen. Heere, u hebt gezegd. Maak uw woord waar. En zo komt dan de Heere met een heerlijke boodschap. Daar zal Elia zelf ook vreselijk blij om geweest zijn. En al degenen die het hoorden dat de Heere weer regen zou geven. Dan loopt Elia daar van het noorden naar de richting van Samaria. Hij moet naar de koning toe en die zit natuurlijk in Samaria. Zo denkt hij dan. Ja, wat weet hij ervan? Hij gaat naar het paleis. Hij moet zich aan Agab vertonen. En Elia is wederom niet bang. Want nu komt hij uit zijn schuilplaats. Maar het betekent niet dat de schuilplaats van de Allerhoogste overgaat. Gods hand blijft over hem uitgestrekt, hè? Hij gaat zonder enig gevaar. Hij was vogelvrij verklaard. Overal hadden ze naar hem gezocht. En als mensen zeiden: nee hoor, nee, nooit gezien, hij is hier niet, dan moesten ze een eed afleggen, zweren dat ze de waarheid spraken. Anders zwaaide er wat. En dat hebben ze dan ook allemaal gedaan. Ze waren ook allemaal eerlijk. Nee, we weten niet waar die is. En nou loopt hij daar zo door het land en ziet hij daar ook de gevolgen van die droogte. Nou, een droge periode hebben wij hier wel eens gehad, maar in Israël is het natuurlijk helemaal erg. Een droge periode. Als de vroege regen, die viel in het najaar. En de spaderegen, de late regen, die viel in het voorjaar. Als die niet kwam en als er 's morgens vroeg geen druppeltje dauw op de blaadjes zat van de bomen, dan was alles, ja, hij liep door een land dat dood geworden was. Wat is het heerlijk als je na de winter weer het voorjaar ziet komen. Hè? De narcissen op de Deltalaan bijvoorbeeld. Dan zeg je, ja, het wordt toch weer, hoe kan het? Hè? Dat komt er allemaal weer zo boven. Er heeft geen mens voor gezorgd, daar zorgt God dan voor. En zo zie je dat als er droogte komt, dat het hetzelfde is als de dood. Hè? De dood heerste in Israël. Er zijn ook veel mensen gestorven, denk ik. Want een mens kan wel een hoop verbeelding hebben, maar je kan niet zonder water en brood. En dieren zullen gestorven zijn. Stakkers, hè, hebben niet gezondigd, hè. Nee, moeten toch sterven. En dat zal wel gebeurd zijn. De aarde verschroeit en daar loopt Elia dan doorheen. Alles schreeuwt om water. De ganse schepping zuchtte. Als je goed luistert, het is wel een leven van tumult en kabaal tegenwoordig, van herrie. Je hoort het tegenwoordig niet meer zo goed, maar als je nou eens in de stilte zou zijn, dan zou je de schepping horen zuchten. Hè? Ja. En dat zuchten, dat is geen klagen, maar het is een verlangen, verlangend zuchten. Zoals een vrouw die in barensnood is, van verlangen zucht naar de geboorte, dat ze eraf is, dat het voorbij is en dat er een kind geboren is. Zo zucht de schepping. De schepping die ook niet gezondigd heeft. En als de schepping dan zucht, zou het kroonjuweel van de schepping, de mens dan niet moeten zuchten, onder de oordelen van God, die ook vandaag er zijn, toch ook duidelijk aanwezig zijn. Ja, de coronapandemie, misschien op zijn retour, weten we niet. Maar goed, als het ene voorbij is, dan het andere weer, hoor. Je ziet het nou wel in die oorlog Oekraïne met alle gevolgen van dien, misschien ook voor onze omgeving, dat weten we allemaal nog niet, maar de Heere laat steeds voelen in allerlei opzichten en door allerlei oordelen dat deze wereld voorbij gaat. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Het wacht alles op een nieuwe schepping en daarom zucht de schepping. Nieuwe moet nog komen, verlangt ernaar, maar als dan de schepping zucht, zijn er vandaag dan ook, net als toen, zuchters. Als we lezen dat er nog 7000 waren, en dat is een mooi getal, hè? Ja, de Heere die heeft altijd zijn volk. Ja, ook in die tijd, ook in Israël. Als we horen dat zij zich niet wilde buigen voor Baal en zijn mond niet wilde kussen, dan betekent dat zij behoorden bij degene die God aanriepen. Daar kent u een kind van God aan. Die roept en die zucht en die bidt en die vraagt en die verlangt en die verwacht. Want ja, als de Heere niet helpt en als hij zich terugtrekt en als hij ons verlaat, dat vindt u toch ook het allerergste. Dat zou toch het allervreselijkste zijn. Nog erger dan een paar oorlogen bij elkaar en een paar pandemieën achter elkaar, dat God ons zou verlaten. Dat zou u toch ook het ergste vinden, of niet soms? Ja, dan ga je verlangen. En dat hebben die 7000 ook gedaan. Maar denk nou niet, nee, denk dat alsjeblieft niet, dat de Heere zegt, ik zal regen geven op de aarde vanwege dat volk, die 7000. Ja, als ze erom vragen, zal hij ook horen. Maar hij heeft andere redenen, redenen in zichzelf om dit te zeggen. Ik zal regen geven op de aardbodem. Want we zouden kunnen denken dat, ja, Agab en die zebel, die hebben dat natuurlijk niet verdiend, een druppel water en zo. Laten die maar verhongeren en verkommeren en van dorst omkomen, denken we dan, hè? Maar dat het zou zijn om Gods volk dat de Heere weer regen geeft. Juist zij, en dan weet je gelijk of je erbij hoort of niet, leren, wij hebben het niet verdiend. Wij zijn het onwaardig. En daarom zuchten zij, en daarom vragen zij, en daarom verwachten zij. Ze rekenen niet op, ze vragen erom. Ze zijn degenen die afhankelijk zich opstellen tegenover de Heer en zijn beloften dus bepleiten bij de Heer. U hebt gezegd, ik zal. En ja, daar zal de Heer ook naar horen. Maar let nu eens op, dat volk, hè, dat hele volk van Israël, daar gaat het u toch over, waren Baal-dienaars. De meerderheid. Ze hinkten, zegt Elia, verderop in dit hoofdstuk op twee gedachten. En dat kan natuurlijk niet, je kunt maar één God dienen, dat was dan Baal. Hè. Ja, dat was dan Baal. De God van de vruchtbaarheid. Met de vrouwelijke versie daarvan, Astarte, de godin van de vruchtbaarheid. Die zorgde voor regen, voor vruchtbaarheid enzovoort. Voor leven. Daar geloofden ze dus in. Nou ja, die God liet ze dan wel mooi in de steek. Hè? God kan zich terugtrekken in het leven van zijn kinderen. Verlaten zal hij hen nooit. In de steek laten zal hij hen nooit. Er kunnen momenten zijn dat hij zich moet terugtrekken. Maar verlaten zal hij ze niet. Maar aan Baal hebben ze niets. Die is gewoon niet thuis. Die is dood. Maar daar vertrouwden ze dus wel op. Dat volk, hè, het was het volk van Israël, hoor. Het woord van de Heere geschiedt tot Elia, dat het huis van Israël weer gezegend zal worden. Hij is en blijft de God van Israël. Een bevoorrecht volk. Heel erg bevoorrecht zelfs. Het heeft meer ontvangen dan de regen. Ze wonen in een land vloeiende van melk en honing. Ze hadden de kostelijkste heilsbeloften. De Heer had zich aan hen geopenbaard. Het heil zou uit de hemel komen. De verlosser zou uit Sion komen. En zou sneller tot zijn tempel komen. Hij had heerlijke beloften gegeven aan dit volk. Hè? Wat deden ze ermee? Hoe reageerden ze daarop? Als het gaat over Israël, dan gaat het over afgodendienaars. En daarin wordt, geliefden, uw en mijn beeld getekend. Toch? Of niet? Als u een dienaar van de Heer bent, dan bent u dat toch immers in uw leven geworden. Als u nu een dienaar van de Heer bent en hem lief hebt, dan komt dat toch omdat er een verandering, een inkeer, bekering in uw leven gekomen is, omdat u inzag dat hij alleen het waard is om gediend te worden, omdat hij een God is die altijd thuis is, en dat hij een God is die helpt in nood, dat hij een God die is die is goed voor slechte mensen, dat hebt u dan gezien. Maar goed, Elia ziet om zich heen en ziet daar de gevolgen van de zonde. Waar is de inkeer? Waar is de bekering? Waar is het erkennen, Heere, u bent rechtvaardig, maar wees mij genadig? Hij komt op zijn zoektocht naar Agab Obadja tegen. Nou, dat hebben we de vorige keer gehoord, hè? Obadja. Een man die de Heere vreesde en die dan Elia ontmoet. Kennen elkaar dus, hè? En dan zegt Elia, roep de koning. Nou, dan is hij die de Heere vreest, dat deed hij, toch opeens ook iemand die mensenvrees ook kent, hè? Ja. Mensenvrees, kent u ook. Hij zegt, nee, dat durf ik niet hoor. Want als de koning je naam alleen al hoort, dan ontploft hij. Ja, want Agab was woedend, hè, dat het zo ging. Hij was dus niet verootmoedigd, niet klein geworden onder de machtige hand van God. Hij was boos. Nou ja, wat dat is, dat hoef ik niet uit te leggen. Daar ben u misschien ook wel eens. Ook boos op God. Ja, Gods kinderen kunnen ook wel eens boos zijn op God. Dat ze het niet begrijpen. Dan vragen ze waarom, heren. Maar het is toch wat anders dan bij Agab, hè? Het gaat hier even om de schuldvraag, let op. Nou goed, Obadja gaat... vindt Agab en Agab komt ook nog. Hij zegt niet, nou, laat hij maar naar mij komen. Nee, hij komt, hè. Ja, dat woord van Elia heeft toch kracht. Agab is op zoek naar water, voer voor zijn beesten. Ja, zijn beesten, zijn paarden, hè. Dan moet je natuurlijk goed zijn voor je paarden en voor je koeien en je schapen en je honden en je katten. Natuurlijk moet je daar goed voor zijn. De bijen toch ook, hè. Ja, maar ja, als je daarnaast dan niet goed bent voor mensen die je gewoon doodt. Denk aan de buurman van Agab, hè? Die zal later de dood moeten sterven, Nabot. Omdat Agab een stukje meer tuin wil hebben. Ja, zo zijn Agab en die zeebel dan ook weer. Ja, dan is het toch vreemd dat hij dan achter het voer en zo een drinken voor zijn beesten aangaat. He? Je moet goed voor je beesten zijn. Maar de Heere zegt vooral, heb uw naaste lief. He? Ja, heb je naaste lief. En de beesten mag je ook lief hebben, maar vooral heb je naaste lief. Dat doet Agab dus niet. Nee. Hij is op zoek en dan komt daar Obadja. O, meneer de koning, ik heb Elia gezien. Nou ja, dan gaat hij met hem mee dus en dan ontmoet hij Elia. Elia blijft dus statig staan als de vertegenwoordiger van God. Agab wordt ter verantwoording geroepen. Hij moet voor Elia verschijnen. En hij komt en hij is woedend. Hè? Hij roept het uit. Ben je daar? Hij beroerder van Israël, u die alles overhoop heeft gegooid, u die alles in het honderd heeft gestuurd, u die het hele rijk te gronden richt, u hebt het gedaan. Ja, dat zegt Agab dan. De schuldvraag is bij hem geen vraag, de schuld ligt bij Elia. En toch, Agab bedoelt bij de God van Elia, hè? Dat bedoelt hij. Ja, 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 ja. Hij heeft zijn naaste niet lief, omdat hij God niet lief heeft. Dat gaat wel samen op, ja. En die God heeft het gedaan. Die God, daar kan hij niet tegenop. Die God, die haat hij, die dit zomaar bepaalt, dat het droog zal zijn. Dat kan hij niet uitstaan, dan is hij een klein en nietig mensenkind. Hij, meneer de koning. En dan moet hij die God erkennen. Dat vervloekt hij gewoon, hij wil dat niet. Hij vervloekt dan ook God. Hè? En daarom ook, ja, hij kan God niet aantasten, die ziet God ook niet, maar de profeet wel, dus die krijgt de volle laag, hè, van voren. Gij beroerder van Israël. Zo noemt hij Elia. Hij ziet dus wel dat er een oorzaak is, maar hij zoekt die oorzaak van al die ellende op de verkeerde plaats. Niet bij hemzelf in ieder geval. Oh nee. Dat moet een mens echt leren. Hè? Om het op de juiste plek te zoeken. Dan vind je het. Waar je het ook zoekt, Als je het hier zoekt bij jezelf, hè, dan vind je het 1, 2, 3. Ja? Zoek je de oorzaak van allerlei ellende? Zoek het maar bij jezelf, hoor. Bij de zonde die in ons woont. Maar dat moet je wel leren en daar had Agab geen kaas van gegeten. Hij had wel een schuldige. En daar zijn we nou wel meester in, hè, om de schuldige aan te wijzen, naar een ander te wijzen. Daar begon Adam al mee, de vrouw die gij mij gegeven hebt, ook eigenlijk een sneer naar God toe. Terwijl hij zo blij was met die vrouw. En nu is het God, ja, die heeft u hebt mij die vrouw gegeven, hoor. Ach. Als een mens niet schuld vindt bij zichzelf, dan is het toch ook gauw God die het verkeerd doet. Dan maakt de wereld zich schuldig aan die niet in God gelooft en toch God de schuld geeft van allerlei ellende. Maar het kan ook zo gauw in ons hart opkomen. Hè? Daar moeten we toch wel voor beducht zijn. Als het gaat over schuld, dan gaat het altijd over de mens en niet over God. En dat wil Elia nu duidelijk maken. Ik heb Israël niet beroerd, in beroering gebracht. Ik breng Israël niet te gronde, maar gij en het huis van uw vader. Omdat u de geboden van de Heere verlaten hebt en de Baals zijt nagevolgd. Nou, dat was raak, hè? Een pijl recht op het hart van Agab. Agab is de boef, Agab is de crimineel, Agab is de schuldige. Hij en zijn vaders huis, zij zijn het volk voorgegaan in de afgodendienst, de Baaldienst. Zij hebben de wet van de Heere verlaten. En dat is de oorzaak dat er zoveel ellende en narigheid is. Die oorzaak ligt niet in God, maar in de mens. En dat moet Agab nou zien. Ja, dan kun je de waarheid wel horen, maar de waarheid aannemen, dat is nog weer wat anders, dat zie je maar weer. Agab zal weer woest geworden zijn. Of je valt voor de waarheid, of je maakt een vuist tegen de waarheid. Dat doet Agab. Hij maakt een vuist. Hij is niet tot bekering gekomen. En dan krijgt hij zo'n boodschap. Dan zegt Elia niet, en nou zou je naar de hel gestuurd worden omdat je zo tegen God bent. Nee, hij komt met een heel andere boodschap. Ze moeten zich verzamelen op de Karmel. Ook met al die valse profeten, want er zwaait wat hoor. Voor al die valse profeten. Is het vandaag niet en is het morgen wel. Want de Heere zal regen geven op de aardbodem. En als Agab dat hoort, wat gaat hij dan doen? Een ronde dansje maken? Of neervallen op zijn knieën? En zeggen, wat zegt u daar, meneer Elia? Is het echt waar? Want hij heeft de macht van God gezien. Want hij heeft gezien dat het echt droog werd. Dat er geen druppel regen van boven kwam. Dat heeft God gedaan. En nou zegt Elia dus dat het weer veranderen zal. Dan ben je toch blij, verwonderd. Dan ga je toch een ronde dans maken. Samen met Elia. Nee hoor. Nee, niks ervan. Vreemd, hè? Ja, heel vreemd. Vindt u een zondaar ook zo vreemd? Ongeloof is vreemd. Vijandschap is vreemd, eigenaardig. Heel eigenaardig. Ondankbaarheid is ook al zoiets geks. Bestaat wel, maar het is allemaal heel vreemd. Als God dan komt om regen te geven, dat is toch weer het leven. Ja, nee hoor. Als aan het eind van de geschiedenis van hoofdstuk 18 Agab 's avonds thuis komt, druipnat, hè? Dan is er nog geen bekering. Want de regen is gekomen. Ziet u, dat als God iets belooft, dat hij dat om andere redenen doet dan om redenen in een mens. Want om een mens kan het nooit, om Agab zeker niet, om Izebel niet, maar om geen enkel mens hoor. Gods kinderen leren dat en beleiden dat ook. Het kan niet om mij, heren. Maar die weten wel waar het wel om kan. Kan het om u, heren? Ja, om u en om uw lieve zoon. Jezus Christus, de verlosser. Daar kan het toch om? Ja, dat is de boodschap die ook vandaag komt tot een wereld gevallen in zonde en schuld. Dat de Heere zal opstaan en de regen zal geven. En dan gaat het in de regen natuurlijk om een beeld, het beeld van het leven. En dat heeft hij laten zien in het zenden van zijn zoon. En hij heeft zijn zoon gezonden en die zelf gezegd heeft, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen. Maar dat de wereld behouden zou worden. Begrijpt u daar iets van? Wat is dat groot, hè? En dat je zelf nou dat evangelie mag horen. En dat je nou weet dat er een weg is, een begaanbare weg naar de zaligheid. Miljoenen mensen weten dat niet. Die zijn net als Agab en Izebel. En wij weten het. Dat God neergezien heeft op een wereld verzonken in zonde en schuld. En we mogen het evangelie horen. Tigmalen, hè? Al zo vaak hebben we het gehoord. En waarom is dat dan? Dat moet je dan in de verwondering brengen. Hè? Maar dan kom je er wel achter dat het is om... Ja, en die vraag hebben we nou eigenlijk nog niet helemaal goed beantwoord. Waarom zei God dat? Ik zal regen geven. Nou ja. In de eerste plaats om te laten zien dat Baal een afgod is. Hij wil de afgoden vernederen. En allen die op afgoden vertrouwen, die worden door God vernederd. Beschaamd. En dat zal hij doen op de dag aller dagen. Als blijkt dat degenen die hun hoop op hem niet hebben gesteld en Jezus Christus niet kennen, voor eeuwig verloren zullen gaan. God zal ze vernederen. Maar weet je wat hij vooral doet? Zijn eigen naam verhogen. Hij zal laten zien dat hij de God van de hemel is. Hij zal laten zien dat hij leeft. En dat wist die weduwe van Sarfat al. Toen ze de eerste keer Elia zag, toen zei ze, zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Ja, dat wist ze. Dat is een levende God. En Baal niet, zo dood als een pier. Maar God leeft. En die heeft een hart. En die heeft een oog en een oor. En is bewogen en vriendelijk en weldadig. En die wil omzien naar een wereld verloren in schuld. Niet om de wereld weg te werpen wat hij makkelijk in een paar seconden kan. Maar redden. Ik zal, zegt de Heere, en dat is het evangelie in een notendop. En toch ook helemaal. Ik zal aan de aarde gedenken, ik zal aan mijn verbond gedenken, maar vooral ik zal aan mijn naam gedenken. Om mijn naam, omdat die naam verguisd is en vervloekt wordt, ik zal zelf voor mijn eigen eer zorgen, ik zal laten zien in de regen dat ik de levende God ben, die bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Dat wil de Heer laten zien. Hij wil zichzelf verheerlijken. En als hij dat doet in je leven, dan ga je hem ook verheerlijken. Dan ga je hem ook groot maken. De Heer zorgt voor zijn eigen eer. Maar hij sluit ons daarbij niet uit. Dan gaan we hem eren, danken, liefhebben, dienen en vrezen. En zelfs tot in alle eeuwigheid, zonder end dus. Omdat hij zo goed is. Zo trouw. Ja, daarom heeft God het gedaan, omdat hij dus een verbond had gemaakt met dat volk. Omdat ook uit dat volk de Messias eens geboren zou worden. Omdat zijn wil zou geschieden en zijn wil alleen. Waartoe, tenslotte, hè, is God zo? Ook vandaag en ook in ons leven. Waarom laat God zich zien als de barmhartige, die geen lust heeft in de dood van goddelozen. Opdat wij tot inkeer zouden komen en die God zouden aanbidden. Met belijdenis van schuld, wat we straks ook gaan zingen. En dat ieder heilig in vindenstijd met ootmoed smekend zal komen en zich voor de Heere vernederen. Omdat je jezelf wel een beetje leert kennen. Hè? Heb u uzelf een beetje leren kennen? Dan zeg je toch, Heer, wat ben u toch ontzettend goed. Hè? Onbegrijpelijk. Dat u nou mij op het oog hebt. En dat ik zondags in de kerk zit en dat ik uw ogen zie, Heere Jezus, die mij aankijken. Waar heb ik dat aan verdiend? En dat is als ik achterom kijk in mijn leven en zoveel malen dat ik u zie lopen achter mij aan. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Waar heb ik dat aan verdiend? Ik zal, dat is het geheim. Ik zal. En daarom die geschiedenis werkt uit verwondering, inkeer, bekering, Psalm 32 of verharding, hè. Dat zal zo vreselijk zijn. Waar zijn Agab en Izebel nu? Ja. Als er één oord is waar het heet en dor en droog en doods is, is het daar, hè? Ja. Ja, daar regent het niet, hoor, in de hel. In druppel. En och, ze zijn er zo dichtbij geweest. Ze hebben de regen zien vallen. Horen vallen met een hevig gedruis. Ze zijn zo dicht bij de macht van God geweest. Maar ze hebben geen beroep gedaan op zijn macht. Geen beroep op zijn genade. Wie dat doet, wie zich buigt voor God. Bekende, o Heer, aan u. Oprecht mijn zonden, die zal de grootheid en de liefde van God leren kennen, om Christus wil. Amen.